En nog een keer gaan we naar Psalm 89, want wij waren daar nog niet doorheen. Vorige keer hebben we besproken het gedeelte vanaf vers 39... waarin het lijkt alsof er ineens het tegendeel beweerd wordt van wat in het voorgaande deel van de psalm zo nadrukkelijk met eedswering en alles werd gesteld. Want vanaf vers 39 wordt gesproken over: gij hebt verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt, vers 40, gij hebt zijn kroon ontheiligd. Beschreven wordt hoe de situatie in Jeruzalem inderdaad vakant is. Dat is heel triest. Dat is een gevolg van het oordeel van God. En bovendien, het wachten is er wel degelijk op dat die troon daar zal terugkeren. Naar Jeruzalem. Dat is eigenlijk ook een mooie inleiding, die laatste zin is een mooie inleiding tot bijvoorbeeld het boek Daniël. In de dagen van Daniël werd Jeruzalem veroverd. Daniël werd mee afgevoerd als eerste categorie, de eerste groep van ballingen in de Babylonische ballingschap. Het liep uiteindelijk uit op de totale ondergang van de Joodse staat. En de vraag bij Daniël is: wanneer komt dat nou weer goed? Want God heeft beloften gedaan. Niet slechts met betrekking tot de continuering van de Davidische troon, maar in het bijzonder ook met betrekking tot Jeruzalem. En daar gaat het dus over. En het is de achtergrond van heel Daniël, en in het bijzonder van de beroemde profetie over de 70 weken. Wanneer komt het weer goed? Nou ja, na 70 jaar las Daniël bij Jeremia: moet er weer wat goed komen, maar de troon in Jeruzalem zou niet hersteld worden. Wel een tempel gebouwd, overigens, bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En in één moeite doen kreeg Daniël een profetie over een veel langere termijn. Wij noemen dat dus de profetie van de 70 weken. 7x70 jaar is dat. En dat is wel degelijk tot op de komst van de Messias. En lees die profetie en kijk even dat het gaat over Jeruzalem, hè. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst, dat is de zogenaamde intocht in Jeruzalem, zal zijn, 69 weken bij elkaar. De stad zal gebouwd worden, de straten en grachten, of hoe men het maar vertaald heeft, gaat over Jeruzalem. Maar niettemin, na die 69 weken zal de Messias afgesneden worden, of wat er maar staat, doet er nou niet toe. En hij zal niet zijn koninkrijk hebben, want dat is eigenlijk wat er staat. In plaats daarvan zal de verwoesting zijn, en die verwoesting blijft tot het einde toe, en het is vastbesloten, enzovoorts. Oh ja, dan komt er nog 70ste week, en die begint met een verbond met betrekking tot Jeruzalem dus. Gaat allemaal over Jeruzalem. Want daar gaat het om, dat de Messias komt en de troon van David zal herstellen, zijn reten zal vertuinen van het huis, de vervallen hut van David en wat het maar was. En dus dat koningshuis en daarmee troon en kroon zal herstellen in Jeruzalem. Daar gaat het naartoe, maar intussen is ze daar tamelijk hopeloos. Dat was het trouwens in de dagen van de Heer Jezus ook. Want er stond wel een tempel. En men was er wel trots op, die tempel van Herodes, zoals hij tot vandaag genoemd wordt, de tempel van Herodes. Ja. De discipelen lieten hier de gebouwen des tempels zien, en die haalden zijn schouders op en zei: ach, er zal nog geen steen op steen gelaten worden. En zelfs toen ze hem gevangen hadden om te kruisigen, toen was de beschuldiging dat hij gezegd had dat men de tempel moest afbreken. Ze waren zo trots op die tempel. Maar ja, die heeft er maar heel kort gestaan in die hoedanigheid van tempel van Herodes. Zo ongeveer één generatie, zoiets. En toen is hij in het jaar 70 definitief verwoest en sindsdien staat er geen tempel meer. Triest maar waar. En dat levert dus een vacuüm op, een puinhoop. En de vraag is, en dat staat hier ook, die vraag: hoe lang zal dat zijn? En die vraag vinden we niet alleen hier, maar in nog een paar plaatsen misschien bespreek ik ze wel met u, maar ik probeer de draad om te nemen. Ook, ik moet hem daar opnemen. Oh, dat kan ook, ja. Want we waren bij Sela in vers 46, nog weet u. Want vanuit Sela, vanuit Petra, moet dan toch die troon, die kroon, teruggebracht worden naar Jeruzalem. Want u weet hoe dat gaat. Zacharia 14, ik vertel het tot vervelens toe, mag ik hopen. Zacharia 14, als de Heer komt, aan het eind van de zevende week wordt Jeruzalem verwoest. En daar zorgt hij zelf voor, want hij zelf heeft al de heidenen ten strijde verzameld tegen Jeruzalem. En dan zet hij zijn voeten op de olijfberg te 10 dagen. Die olijfberg scheurt en een gelovig overblijfsel vlucht uit de stad, dwars door die vallei die ontstaan is, naar Azal. Vrij vertaald, een toebereide plaats. Een plaats haar bereid, haar van God bereid in de woestijn. Maar die woorden citeer ik uit Openbaring 12. Een toebereide plaats, Azal. En uit andere schriftplaatsen weten we dat dat Petra moet zijn, de hoofdstad van Edom. Langs de gelegen aan de koninklijke, daar hebben we het over gehad, gelegen aan de koninklijke weg. Precies, en die zal men alsnog gaan terug naar Jeruzalem. En daar komt dan de zoon van David met een handvol overblijfsel terug naar Jeruzalem om het land te reinigen en om Jeruzalem alsnog te nemen en te bouwen. Te herstellen, en daarmee het hele land natuurlijk. En aan die gedachtegang hebben wij de nieuwtestamentische variant te danken. De variant namelijk op deze Petra, op deze Sela. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Koninkrijk is even niet aan de orde. Maar het is een pracht van een woordspeling waar iedereen over struikelt. Dus die in dat vers komt. Wat staat daar nou? En wat kan daar de bedoeling van zijn? Enzovoorts. En waarbij dan uiteindelijk de vraag moet zijn, wat ook de bedoeling is, waarom staat het er zo gek? En de enige echte reden kan maar zijn dat het een dubbelzinnige uitspraak is. En dat er een woordkeuze is die ontleend is aan een andere gedachtegang. En dat is deze, dat het koninkrijk als het openbaar wordt gebouwd zal worden, letterlijk vanuit Petra. En die gebruikt de term Petra in overdrachtelijke betekenis en zegt, nee, niet de koninkrijk, de gemeente gaat gebouwd worden. Ja, nou goed. Sela. En dat is een soort afsluiting, zoals u weet, zo functioneert het in de praktijk. En dan het laatste deel begint in vers 47 met: hoe lang, o heren, zult gij u steeds, dat wil zeggen continu, verbergen? Hoe lang zult gij u steeds verbergen? En wij zouden toch langzamerhand begrijpen dat wij daar terecht zijn bij wat het Nieuwe Testament noemt de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk. Daar gaat het hier toch over in de psalm, over een koninkrijk, een troon, maar het is er niet. De kroon is ontheiligd tegen de aarde, de troon is ter aarde nedergestoten, respectievelijk vers 40 en vers 45. Dus wat is er nou verborgen? Het koninkrijk. En dat is dus de situatie officieel in onze bedeling. Waarbij onder het koninkrijk niet maar verstaan moet worden de continuering van dat oud-testamentische Davidische koninkrijk, maar daadwerkelijk het koninkrijk inmiddels van de Messias. Maar het is niet op aarde. En als het op aarde zou zijn, zou het moeten zijn feitelijk in Jeruzalem. Hoe lang, heren, zult gij, tot wanneer is het eigenlijk? Tot wat? Tot hoe lang, o heren, zult gij u steeds verbergen? En steeds wil zeggen dat het een continuering is van de status quo. Dat wil zeggen dat het lang duurt. En dat er geen uitzonderingen zijn op de regel. Zult gij u steeds verbergen? En nog een keer, hoe lang zal uw grimmigheid branden als een vuur? Een grimmigheid die als vuur brandt over en in Jeruzalem dus, want daar gaat het over. Ik weet dat het me niet in dank wordt afgenomen, maar mijn herinnering aan Jeruzalem als toerist, want ik was dus niet in de nieuwbouwwijken. Daar misschien wel, maar daar heb ik niet op gelet. Maar mijn herinnering aan Jeruzalem is die van een enorme puinhoop. Dat is kruipdoor, sluipdoor tussen de opgestapelde stenen enzovoort. Maar wat gaten tussen zijn overgebleven, dat heet de Via Dolorosa, maar dat doet er nou niet toe mee. Maar het is allemaal, er zijn een paar mooiere wijken, maar dat komt omdat ze eerst gesloopt zijn, helemaal plat gegooid en toen de modernere stijl nieuw opgebouwd. Maar in het algemeen het oude Jeruzalem, de oude stad, voor mijn gevoel is het een puinhoop. Maar dat is het natuurlijk ook. Men kan je daar trouwens vertellen dat de stad gebouwd is op de puinhopen van de verwoeste stad die weer gebouwd was op de puinhopen van de verwoeste stad die weer gebouwd was op de puinhopen van de verwoeste stad. Ja, en dat is ook dat het er zo uitziet, is er ook de bedoeling van. Een stad die onder de toorn Gods ligt. Ja. Wij zouden willen dat het anders was misschien. We hebben niks te willen trouwens in dat opzicht. Nee, ik bedoel, ik gun ieder mens, zelfs elke goddeloze gun ik zijn bestaan in deze wereld. Maar ik denk, waarom zou je daar willen wonen? Omdat het Jeruzalem heet, omdat het een bepaalde gevoelswaarde met zich meebrengt. Dan moet ik u zeggen, nou, ik heb wel eens wat in de Bijbel gelezen en om nou te gaan wonen in de bloedstad, dat lijkt me nou toch ook niet zo aantrekkelijk. Er staan nogal wat profetieën in, hoor, die nog niet vervuld zijn. Kortom, dat land ligt onder het oordeel. Meer dan welk ander land dan ook. Dus de vraag is, hoe lang zal dat blijven? Kijk, ik weet wel dat het vreemd klinkt, maar eigenlijk is dit een zeer positieve gedachte, hè, die vraag. Hoe lang zal dat zo blijven? Hoezo? Waarom denk je dat het niet altijd zo blijft? Waarom denk je überhaupt dat er verandering in zal komen? En het antwoord is, omdat God nou eenmaal beloften gedaan heeft aan zijn knecht David, die gezalfde, die held uit de voorgaande verzen. Dus zo kan het niet blijven. Dat kan noodzakelijk alleen maar gedurende bepaalde perioden zijn. Zeker in het licht van die andere psalmen over Jeruzalem, de stad van de grote koning, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David, bid voor de vrede van Jeruzalem enzovoort. Dat is nog niet gebeurd. Toch? Dat moet nog komen. En zo was het bij Daniël ook. Hoe lang zal het zijn? En hij bestudeerde de schrift en las bij Jeremia, zijn tijdgenoot min of meer, 70 jaren. Enzovoort, dan moet een keer een eind aan komen. Hoe lang, o heren, zult gij u steeds verbergen? Want zo wordt dat oordeel beschreven, en die hele periode waarin die troon uit Jeruzalem verdwenen is. Let dan op dat die troon uit Jeruzalem verdween niet in de dagen van Handelingen of in de dagen van de evangelium, maar in de dagen van Jeremia. Dat wil zeggen, zo pak een beet ruwweg 600 jaar voor Christus. Zoiets. En sindsdien verbergt de Heer zich dus eigenlijk al. Daar was nog een uitzondering op. Maar het is algemeen bekend. Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap werden de Oud-Testamentische Bijbelboeken voltooid geacht. Wij krijgen in die dagen van de zogenaamde terugkeer krijgen we nog Haggai, Zacharia en Malachi. Punt. En dan komt de zogenaamde intertestamentaire periode. Of je naar de notaris moet. Hè. De intertestamentaire periode. De notaris heeft een snippendag. Ja. De periode tussen wat wij noemen de oudtestamentische geschriften uiteraard en de nieuwtestamentische. En dat is een gat van ruwweg genomen 400 jaar. Waarin geen profeten verschijnen en ook niet verdwijnen trouwens. Ze zijn er gewoon niet. Het is afgesloten. En 400 jaar later verschijnt dan ineens Johannes de Doper. Ja. En dat is weer dan de voorloper van de Heer Jezus. Maar goed. Kortom, en in die tijd was er geen troon van David in Jeruzalem. En was Judea, het Joodse land, want in die, uit die tijd stamt eigenlijk de naam. Was Judea ondergeschikt. Eerst nog aan de Meden en Perzen bij hun terugkeer. En daarna aan de Grieken, wat een heleboel ellende heeft opgeleverd overigens. In de dagen van Antiochus. En daarna een poosje onder de Maccabeeën, dan wel Hasmoneeën of hoe men ze maar noemt. Dat wil zeggen zogenaamd Joodse koningen, maar die waren niet uit het huis van David, het waren Levieten. Die zichzelf tot koning lieten uitroepen of wat het maar was. De Maccabeeën, daar is trouwens ook slecht mee afgelopen en toen kwamen de Romeinen. En zo was het nog in de dagen van de Heer Jezus. En het, in plaats van dat in die dagen het Joodse volk verlost werd van de Romeinen, is juist de Joodse staat vernietigd geworden door de Romeinen. En mede omdat de Joden in opstand waren tegen de Romeinen. Dat was namelijk niet de bedoeling. Van Gods kant uit in ieder geval niet. Maar het is wel gebeurd. En niet alleen uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70... maar daarna nog een keer in 132 van onze jaartelling. In de dagen van Bar Kokhba. Die noemde zich ster. Ja. Of die werd ster genoemd. Onder het motto, er zal een ster voortkomen uit Jacob. Want ster wordt geacht een aanduiding van de Messias te zijn. Bar Kokhba, Simon heette die trouwens. Maar Griek en Simon. Hoe kom je erop? Dit staat niet in de Bijbel, maar ik vind het wel verbazingwekkend. Uitgerekend de naam Simon. Maar goed, ik mag er geen betekenis aan hechten, maar toen maar weer. Hè. Maar dat is uitgelopen opnieuw. Op verwoesting van wat er weer was, inmiddels weer was in Jeruzalem. En bij die gelegenheid is dus ook inderdaad de stad min of meer geëgaliseerd, zodat de hele locatie onherkenbaar werd. En men heeft de stad ook een andere naam gegeven. Aiolina, Capitolina, weet ik veel. Iets in het Latijn in elk geval. En het land is toen officieel omgedoopt in Palestina. Want zo heet het natuurlijk niet, hè. Palestina in de Bijbel is de Gazastrook. Het land waar de Filistijnen, de Palestijnen, woonden in Bijbelse tijd. Maar de Romeinen hebben geprobeerd de herinnering aan Israël en zeker aan het Joodse volk uit te roeien door het land Palestina te noemen. Het is heel vervelend dat we die naam nog steeds gebruiken, trouwens, voor het land. Want zo heet het niet. Het is niet het land der Palestijnen. Maar gek genoeg, die zogenaamde Palestijnen noemen zich naar een land dat ze Palestina noemen. En zeggen, wij zijn Palestijnen, dus Palestina is van ons. Het is twee keer fout. In de eerste plaats, het land heet niet zo. En zij hebben hun naam gestolen van het land en niet andersom. Niet het land heet Palestina omdat er Palestijnen wonen. Die heb je toch, hè? En we worden allemaal in het ootje genomen en niemand legt er ooit de vinger bij en zegt het is allemaal bedrog. Maar het is allemaal bedrog. Nou ja, laten we maar weer zitten. Waar het maar om gaat is dat die troon vakant was sinds in Jeruzalem. Sinds Jeremia dus, sinds de laatste koning, wie het maar was, Zedekia. En het is altijd zo gebleven tot in de dagen van de Heer Jezus en daarna, tot vandaag. Maar het neemt niet weg dat ooit een keer daar een eind aan moet komen. En dat is de positieve kant van de vraag, hoe lang? Gelijksoortige uitdrukking hebben we ook gelezen in Psalm 22. De beruchte woorden, ik noem ze berucht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook daar is de strekking van de vraag, hoe lang? Namelijk tot wanneer? Tot welk niveau? hebt gij mij verlaten. Daar moest een keer een einde aan komen. Dat blijkt uit de psalm ook, want dezelfde psalm spreekt over de verlossing die komen zou. En vervulling van dat gebed, red mij uit des leeuwen muil en wat het maar was. En van de hoornen des eenhoornen en van het geweld des hans. Zo zal ik uw naam in het midden van de gemeente lof zingen. Weet u nog? Ik bedoel, die verlossing, die is wel degelijk aangekondigd. En die wordt ook geloofd, hier ook. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden? En dan zegt vers 8, ik kom er zo op terug. Dan zegt vers 48, gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zult gij aller mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? De psalmist, die zegt eigenlijk... Wie het maar is en in wiens mond het maar gelegd zou worden, zegt eigenlijk, ja, misschien heb ik mijn hele leven, maar zo lang is dat niet. Zoveel tijd hebben we niet, er moet toch een keer. Moet toch overzichtelijk zijn, want deze eeuw, deze tijd, ook daar kom ik zo terug, die gaat nou eenmaal voorbij, die glijdt voorbij. Dat is eigenlijk wat er staat. Er moet toch een keer komen, zoveel tijd heb ik niet meer. Ooit een keer moet daar een eind aan komen. Maar goed, daar hebben we het over. Ik wil even stilstaan bij dat hoe lang. Wij kennen die, als het goed is, denk ik, kennen wij toch die vraag hoe lang uit Jesaja 6. In Jesaja 6 zijn we bij de roeping van de profeet. Daar staat boven, boven het hoofdstuk. Jesaja tot het profetenambt geroepen. Dat gaat gepaard met een visioen. Dat begint in vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel, enzovoort. Maar het gaat maar niet om die woorden, maar wel om de woorden vanaf vers 9... Dat zijn de woorden, zeg tot dit volk, ga heen. Of ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan. Nog zich bekeren en hij het genezen. Populair gezegd, hier wordt de verblinding, de verharding noemen we het gewoonlijk, omdat het ook zo staat in Romeinen 11. Hier wordt de verharding van het Joodse volk aangekondigd. Niet dat dat er specifiek bij staat dat het over het Joodse volk gaat, maar dat weten wij, omdat deze schriftplaats inderdaad in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En onder vers 9 staan in mijn Bijbel 1, 2, 3, 4, 5, 6 schriftplaatsen vermeld van het Nieuwe Testament, waar deze uitspraken voorkomen over maak het hart deze volks vet en sluit hun oren en hun ogen, wat het maar was. Het wordt het Nieuwe Testament aangekondigd en het wordt daar toegepast. Nee, er wordt gezegd dat het van toepassing is op het Joodse volk in die dagen en sindsdien. Heb u die? En los daarvan, als het wordt aangehaald in Johannes 12, vanaf vers 40, daar staat er bijgedrukt, dan staat erbij, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, namelijk toen hij van hem sprak. Toen hij zijn heerlijkheid zag. Kortom, vers 1 en 2, nou ja, en wat er verder volgt, is de beschrijving van wat Jesaja zag. Maar het is een visioen met een profetische betekenis. Het is een visioen van een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Dat ontgaat velen, want men denkt dat Johannes een blik mocht werpen, of dat Jesaja een blik wierp in de hemel. Iemand schoof even het gordijn op zijn. Dit is wat hij zag, zodat wij nu weten hoe het er in de hemel uitziet. Althans, dat plekje. Maar dat is een misverstand. Dit is een visioen waarin een verheerlijkte Christus getoond wordt. Zoals bijvoorbeeld ook in Daniël 10, ik noem maar even wat. Hè. Er zijn meer van die visioenen. En in die in Ezechiël natuurlijk, over de heerlijkheid des Heren. U weet wel, dat ding met die raderen, een uitspansel en cherubim. En hier vind je, hier staat niet het woord cherub, maar het woord seraf. Maar dat is de aanduiding van precies hetzelfde. Kortom, je bent hier dus terecht eigenlijk profetisch aan het begin van onze bedeling. En los van dat het volk in de dagen van Jesaja dus ook verhard werd, want dat is, moet de conclusie luiden, dat het zo is. Maar los daarvan stellen wij vast dat deze profetie zijn volle gewicht krijgt in onze tegenwoordige tijd. Er staat er zelfs zo sterk, maar men stikt er gewoonlijk in. Er staat in, ik zoek hem niet op, want ik vind het nou te veel moeite kosten, maar in Johannes 12 staat over de Joden, ondanks de tekenen die ze zagen, geloofden zij niet. Er staat er, zij konden niet geloven, omdat Jesaja gezegd had. En dan denkt men, dan zijn ze dus verexcuseerd. Want ze konden niet geloven. Maar dan heb je hem veel te oppervlakkig gelezen. Sorry, ik bedoelde het niet persoonlijk, maar dan heb je hem veel te oppervlakkig gelezen. Want er staan meer van die uitspraken zo in de Bijbel met hetzelfde probleem. Het idee is namelijk dat niemand erop hoefde te rekenen dat het Joodse volk tot geloof zou komen, want God had op voorhand gezegd dat het niet zou gebeuren, en dus kon het niet. Dat wil zeggen, het was technisch wel mogelijk, maar God spreekt van tevoren hoe het gaan zal en hij zegt, ja, het is technisch wel mogelijk en daarom wordt aan hen ook gepredikt, maar het zal niet gebeuren. Niet omdat hij het niet wilde, maar omdat hij vaststelt dat zij het niet zullen willen. En dus gebeurt het niet. En onze verwachting, nou de onze niet, maar die van de ultradispensationalisten in elk geval wel, die hebben de verwachting, nee, er werd aan hun geprooid, er werd het koninkrijk aangeboden en ze zouden ze tot geloof komen, maar achteraf blijkt dat het niet gebeurde en toen is God maar wat anders gaan doen. Alsof het tot Gods verrassing was en tot verrassing van de discipelen. Ik geloof daar absoluut niks van. Het Oude Testament kondigt het gewoon aan en zegt, nee, zo zal het gaan. En vervolgens, de Heer zegt inderdaad tot Jesaja, maak het hart deze volks vet. Dus wat moest hij gaan doen? Hij moest Israël gaan verblinden. Dan moest het toch van de Heer dat ze verblind zouden worden? Ik hoor het de man nog zeggen. Ik kan het Barneveld, geloof ik. Hij zegt, het is de wil van God dat het Joodse volk verblind is. Nee, zo heet hij, maar doe maar. Laat ik hem maar eens een keer ronduit zeggen, vooruit. Die loopt het overal te vertellen. Het is Gods wil dat het Joodse volk verblind is. Dat is niet waar. Het is Gods wil dat ze zouden struikelen en vallen. Als ze dan de steen niet willen. Daartoe zijn ze gezet, maar ze zijn niet gezet om ongelovig te zijn. Dat is gewoon via de achterdeur de leer van uitverkiezing. Puur Calvinistisch. En wij zijn niet Calvinistisch, mag ik hopen. Ja, zeg het maar eens even. Scherp, want jongens, wat een gedoe. En wat een ideeën daaruit soms meegenomen worden. Dat is heel vervelend allemaal. De opdracht aan Jesaja is, en dat leidt geen enkele twijfel, dat hij moet gaan spreken tot dit volk. Hij moet het woord van God gaan spreken. Maar het gevolg daarvan is tweeledig, in theorie tweeledig. De een is, ze horen het woord van God te komen tot geloof. De andere is, ze wijzen het af en daar begint de verharding. En dan vertelt hij nog eens wat en dan wijzen ze het weer af en dat is weer een stapje verder verharding. En dat geldt voor iedereen, dat geldt overal. Als je het woord van God afwijst, word je verhard. En ik weet niet of ik het zeggen mag, maar oké, ik zal het voor mijn eigen verantwoording nemen. Ik heb de indruk dat je dat maar een paar keer kunt doen en daarna verhardt de Heer je hart. Dat denk ik. Ja, ik zit er waarschijnlijk naast. Ik hoop dat ik ernaast zit, maar Die indruk heeft het op mij altijd gemaakt. Zo werkt het namelijk. Men wordt er volstrekt ongevoelig voor. Men hoort het niet eens meer. En dat is de negatieve uitwerking van alle boodschap namelijk. Hoor. Dat is niet, geldt niet alleen voor het woord van God. Als je bepaalde dingen niet horen wil, dan hoor je ze ook niet meer. Dan word je er compleet ongevoelig voor. Dat is gewoon een fysieke aangelegenheid. Dan ontstaat eelt. Dan op je ziel, dat groeit er dan vanzelf aan. Dat is een natuurlijke aangelegenheid. Zie? En dus wordt het volk verhard door de evangelieprediking. Vandaar dat sommige mensen uit Barneveld en omgeving dan ook vinden eigenlijk dat je het, nou zoiets, dat je eigenlijk het evangelie ook niet mag prediken aan de Joden, want ze worden er alleen maar boos om, ze raken geïrriteerd. Maar dat is nou net die werking van dat woord van God, precies zoals de Bijbel het zegt. Niettemin zou het woord van God aan hen gepredikt worden. Want prediking van het woord is altijd nog in de eerste plaats tot heerlijkheid Gods. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Men lezen het na, want het staat letterlijk in 1 Korinthe. En dat het een verhardende uitwerking heeft, ja, dat kan zijn, maar. Ja.
Ja, dat kan Peter daar ook beschrijven, ja. Dat lakmoedig en kortjes. En God wil elk mens toch geloven.
Ja, dus blijft er gepredikt worden. Ja. Dat zou moeten gebeuren. Het is zelfs met name naar de Joden toe eigenlijk onze eerste verantwoordelijkheid. Dat ben ik serieus. Ja. Maar goed. Hij zegt dus, ga heen en zeg tot dit volk, dat zegt de Heer tot Jesaja, ik neem de draad weer op in Jesaja 6 vers 9, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. De verwijzingen naar Matthäus, Marcus en Lucas hebben betrekking op het spreken in gelijkenissen door de Heer, maar ook hebben ze betrekking op de tekenen die de Heer deed. En een van die tekenen was niet eens een wonderteken, maar was het teken dat hij in een scheepje stapte en van wal stak. En daarna stak hij van wal. Dat is Matthäus 13, met name. En daar zegt de Heer ook, gaat het over, zij horen wel, maar verstaan niet. Dat kon ook niet, want het waren gelijkenissen. Maar zij zagen en bemerkten niet. En wat zij zagen was dat het woord van God tot hen gepredikt werd vanuit een schip op zee. En de zee zijn de volkeren en het schip in de praktijk, laten we het eenvoudig houden voornamelijk, het schip in de praktijk is de gemeente. En fungeert als zodanig nogal een paar keer vaker in de Bijbel. Inclusief bij Jona en bij Paulus en zo. Ja. Dat was dus ook een teken, maar ze zagen en bemerkten niet. En dat geldt natuurlijk ook voor de zogenaamde wondertekenen. Ze begrepen niet waar het de uitbeelding van was. Ze zagen de Heer aanzitten met hoeren en tollenaren. En ze begrepen niet dat het de uitbeelding was van dat de zaligheid en daarmee de Heer zou gaan naar de 10 stammen van Israël. Degene die door de Joden veracht worden, tot vandaag trouwens, officieel. Jazeker. En die lammen en blinden en wie het maar waren die genezen werden, staat allemaal in de profetieën. Maar het heeft betrekking op de 10 stammen van Israël. En terwijl de ogen en de oren van het Joodse volk dicht zijn of dicht gaan of dicht blijven, gaan ze ergens anders open. En terwijl het licht bij de Joden in het Joodse volk en dus in Canaan, Jeruzalem, in Judea, terwijl daar het licht uitgaat, gaat het aan bij in Galilea de heidenen. Uit, dan moet ik een bladzijde omslaan in Jesaja, daar staat dat. Dat is Jesaja 8, laatste vers. En daarna het begin van Jesaja 9. Die versen zijn dat, want daar staat dat, hè? Dat terwijl het licht uitgaat in de wereld, de vertalers zijn erin blijven steken een beetje, zeker in 9 vers 2. Maar wat er staat is dat het licht in de wereld zou uitgaan, maar op een speciale plek gaat het nou juist aan. Daar was het uit. Maar daar gaat het nou juist aan. Dan worden de dingen weer verwisseld. Maar terug weer naar Jesaja 6. Vers 10 dan maar. Maak het hart deze volks vet. Dat wil zeggen een ongevoelig hart. Maak hun oren zwaar en sluit hun ogen op, dat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen. En denk aan de tekenen die de Heer deed, hè? Hij deed precies het tegenovergestelde. Maar dat komt omdat het betrekking had op het andere volk. Het zijn tekenen van wat de Heer in onze bedeling zou doen. Nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik, nou ja, daar staat die vraag dus. Hoe lang? Hoe lang, heren? En er komt hier een antwoord op. Rechtstreeks, in de psalm niet. Hoe lang zult gij u steeds verbergen en zal uw grimmigheid branden als een vuur? En, maar het gaat over dezelfde periode, ik hoop dat u dat begrijpt. Nou ja, misschien het begin niet, maar dan toch wel hoe lang het zou duren. Toen zeide ik, hoe lang, heren? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij. En begrijp dan, het is nog steeds actueel. Het volk is nog steeds verhard, toch? Als volk. Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij. En de huizen, dat er geen mens zij. Dat wil zeggen dat de huizen verwoest worden, dat er geen mens zij. En dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Waarna gesproken wordt over een tiende deel dat zal overblijven, namelijk zal wederkeren om af te wijden enzovoort. Toen wordt dus gesproken over een gelovig overblijfsel. Wellicht is dat van toepassing op een deel wat terugkwam uit de Babylonische ballingschap, maar ik zeg het met terughoudendheid. Want ja, dat maakt achteraf ook niet zoveel meer uit. Wat wij wel weten, en die heb ik u net genoemd, wat wij wel weten is dat de definitieve, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem nog moet plaatsvinden. En dat die, bij die gelegenheid niet alleen de stad en de huizen verwoest worden, maar inderdaad ook het hele land. Zoals beschreven bijvoorbeeld in Joël 2... waar uiteengezet wordt hoe systematisch het hele land wordt platgegooid en gebrand. En dan is er toch een overblijfsel dat behouden wordt en dat terechtkomt in Petra. En daarvan lezen we weer dat ze terugkeren naar het land in wat schriftplaatsen, waaronder Ezechiël 39, waar dan staat dat ze moeten beginnen met 7 maanden lang, meen ik, als ik me goed herinner, het land te reinigen. Omdat alles en iedereen, wat er maar aan leven was, is dood. Ze moeten het land reinigen van de lijken. Staat omstandig beschreven in Ezechiël 39. Kortom, dit is nog niet vervuld. Het heet niet voor niks de grote verdrukking trouwens. Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden, want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. In het land dus. Doch een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Dit is de echo die steeds terugkeert. In heel Jesaja, beginnend in hoofdstuk 1 dan. De echo van de opvatting dat, wat voor oordelen er ook komen, er zal altijd een gelovig overblijfsel zijn. Indien de Heere Zebaoth ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en als Gomorra geworden zijn. Aangehaald in Romeinen 9, maar het komt uit Jesaja 1. En dat herhaalt zich in Jesaja steeds. Een overblijfsel. En waar vind je het overblijfsel? Nou ja, in hoge mate in onze dagen in de eilanden der zee. In de, en waar het maar was, weet u nog? Dat is allemaal Jesaja. Ja. Een overblijfsel. Inclusief de gemeente in onze dagen. Maar toen maar weer. Tot hoe lang? Nou ja, totdat er van het land niks meer over is. Dus inderdaad, tot het einde toe. Is er dan echt niks meer over? Het antwoord is nee, in het land niet, maar daarbuiten wel. Een overblijfsel. En eigenaardig genoeg, zo is het ook al een paar keer gegaan in de loop van de geschiedenis. Want ja, aan de Joodse staat kwam een eind in de dagen van Nebukadnezar en Jeremia, zal ik dan maar zeggen. Was er dan echt niks van over? Jawel, Joden waren weggevoerd in ballingschap, maar toen was er toen echt helemaal van Israël niks meer over? Jawel, in de verstrooiing. Het grootste deel was al lang weg, voordat er een wegvoering was in ballingschap. Eigenlijk moet ik nog verder terug, maar dat slaat er niet meer op Jeruzalem, maar op Samaria en het tienstammenrijk. Was er echt niks meer van over? Nee, in het land waren alleen nog Juda en Benjamin. Staat er in de Bijbel. Alleen maar Juda, er zijn er die beweren anders, maar in de Bijbel staat er was niks meer over dan afstammelingen van Juda en Benjamin alleen. Was er echt niks meer? Nee, in het land niet, maar in het buitenland wel. Ze hadden grote kolonies. De grootste vond juist in die tijd zijn grootste opgang. Dat was die van Carthago. Maar goed, ga er maar ook weer niet verder op in. Jawel, er was wel wat. Er blijft altijd wat over. Maar het punt is, als het in het land niet is, dan moet het ergens in het buitenland zijn. En in de dagen van Jeremia was er dan van de troon van David niks over. Jawel. Die was verplaatst naar Ierland. Onder gezag van Jeremia, als u mij vraagt. En langs de andere route, ja, vreemd genoeg. Jechonia heeft wel eens weggevoerd in ballingschap. Hij is weliswaar vele jaren gevangen gezeten. Maar op een goede dag werd hij uit het gevangenhuis gehaald en werd hij de tweede in het Rijk. Dat gekke, dat weet bijna niemand, want er staat twee keer omstandig in de Bijbel. Op het moment dat de geschiedenis afloopt, staat er in het zoveelste jaar van, weet ik veel wie, werd hij gewoon niet uit het gevangenhuis gehaald en werd eer hersteld en werd de tweede man in het Rijk in de praktijk enzovoort. En hij had toen nog een boel zonen ook nog, dus die hebben toch weer, ja, dat is toch het Davidische huis. Ergens daar in de ballingschap, in de dagen van het Medo-Persische Rijk inmiddels, dacht ik, maar hoe dan ook. Maar niet in Jeruzalem. En daar zou het dan toch terug moeten keren. Zie? Maar wanneer? Nou ja, pas ultiem, na de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dat wil zeggen de laatste, een echte laatste verwoesting van Jeruzalem. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus de vraag wordt beantwoord. Dat het een gewichtige kwestie is, dat zou u ook niet moeten ontgaan. Want ik neem u even mee, ik zal mij beperken, denk ik. Zal ik dat doen? Nou ja, voorlopig zal ik mij beperken tot de psalm. Hè? Even wat opnemen. Hè? Psalm 13. Psalm 13, die begint met, na de inleidende woorden. Hoe lang, heren, zult gij mij steeds vergeten? Precies dezelfde woorden. Hoe lang, heren, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis, in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? En je kunt die woorden gewoon zo lezen binnen Psalm 89 als je zou willen. Het gaat namelijk over precies hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk toch de Heer Jezus zelf die aan het woord is. Maar je begrijpt misschien ook dat die woorden net zo goed van toepassing zijn op heel dat Davidische huis. En in ieder geval met betrekking tot Jeruzalem. De vijanden heersen erover. En hoe lang gaat dat duren? Nou ja, dat staat er niet bij. Maar wel dat er ooit verandering in zal komen. En de psalm eindigt dus inderdaad met: ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Dus aan die periode die hier genoemd wordt, komt ooit een keer een eind, hè? En dan blader ik even door naar psalm 35. Zo even snel. Dan lees ik... Gebed om verlossing heet het, hè? Dan lees ik in vers 17... Heere, hoe lang zult gij toezien? Dat wil zeggen, hoe lang doet u er niks aan? Hij kijkt alleen maar toe. Hoe lang zult gij toezien? Brengt mijn ziel weder van hun liederverwoestingen? Breng mijn eenzame weder van de jonge leven, zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. En we hebben begrepen, mag ik hopen, dat het woorden zijn die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Maar ja, dat is de gezalfde, dat is de zoon van David, de drager van het Davidische huis. En daarmee komen die woorden meteen, dan worden ze meteen van toepassing, inderdaad, ook op dat Davidische huis. Hoe lang duurt dat nog? En zeker als het gaat, hoe lang duurt het nog voor de Heer Jezus Christus dan in zijn volle heerlijkheid zal geopenbaard worden? En niet alleen de troon zal zitten op de rechterhand des troons van God, maar ook op de troon van David in Jeruzalem ten aanschouwen van de hele mensheid. Nee, dat wacht op de toekomst. Maar ook hier heet het: hoe lang? En dan heb ik ook psalm 74. Ik lees even vers 9 mee. Psalm 74 vanaf vers 9. Wij zien onze tekenen niet. U weet wel, de Joden vragen tekenen. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. En daarmee geraak je zomaar in de intertestamentaire periode, wanneer er geen profeet was. En hoe lang duurt dat? En wanneer komt die troon van David weer terug? En het antwoord is, die komt niet terug. Dat wil zeggen, in die dagen ook niet. En hij is nog steeds niet terug. En er is dus ook inderdaad geen profeet. Dat is het meest kenmerkende, ook van onze bedeling. Volgens sommigen niet. En voor de doel roepen ze zichzelf tot profeet uit. Maar ja, sorry. Maar ik zeg het altijd zo ongelukkig, maar in essentie komt het daar toch heus op neer. Hè? Maar er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. Nee, onder de Joden niet, nee. Sowieso niet. Maar niettemin blijft de vraag, hoe lang, vers 10 inmiddels... Hoe lang, o God, zal de wederpartij de smaden, zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Waarom trekt gij uw hand, ja, uw rechterhand af? Trek haar uit het midden van uw boezem, maak een einde. Zoiets van, haal uw hand uit uw zakken en doe er wat aan. Maar het gebeurt niet. En de Heer zei, als zij vanwege het kwaad dat over hen gekomen is tot mij zullen roepen, zal ik hen niet horen. En tot Jeremia, in de dagen van de ondergang van de troon in Jeruzalem, tot Jeremia, bid niet voor dit volk, want ik zal u niet horen. Enige malen herhaald, overigens. Ja. Hoe lang is dus de vraag? En dan hadden we nog psalm 79. En het is net of we die ook net gelezen hebben. Vers 5 namelijk, hè. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Zal uw ijver als vuur branden? Nou ja, dat is de vraag, maar het wachten is inderdaad op het aanroepen van de naam des Heeren, met name door het Joodse volk als volk en dus officieel. Want het gaat om een koninkrijk en dus om een volk en het zou beginnen bij Juda. En het is dus wachten op dat Juda de Heere aanroept en die zal dan zijn koning zenden. en de troon van David geven aan degene die daar recht op heeft. Ezechiël 21 was dat weer. Ja. En dan hebben we nog ook een hele aardige, dat kan nog net even voordat we pauzeren, denk ik. Dat is Psalm 80, waar staat in vers 4... O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken, dat wil zeggen van toornen, van grimmigheid branden, tegen het gebed uw volks? Hoe lang gaat dat duren? En dit vind ik eigenlijk de aardigste in de hele reeks van deze schriftplaatsen, omdat die blijkbaar niet in de eerste plaats van toepassing is op het Joodse volk. Maar op Efraïm, Benjamin en Manasse. En Efraïm en Manasse zijn van die zogenaamde 10 stammen nog het makkelijkste te volgen in de loop der geschiedenis. En daarna, als het om een specifieke stam gaat, inderdaad Benjamin. Maar dat zei ik u al, die is zeer dominant aanwezig onder de 10. Maar hier gaat het om de situatie dat de Heer geweken is van de 10 stammen van Israël die in ballingschap zouden gaan. En zij bidden hier om verlossing. En die is officieel gekomen in de eerste komst van Christus en heeft geleid tot het ontstaan van de gemeente. Maar dat is de strekking van deze psalm. Maar het is het in principe hetzelfde verhaal. U weet, het gaat eerst via de ene kant en dan via de andere kant. Die 10 stammen verdwenen in de ballingschap en de vraag is hoe lang? Voor hoe lang zal dat zijn? En wanneer komt daar verandering in? En er is verandering in gekomen toen de Heer opvoer naar de hemel, naar de hoogte, en hij de gevangenis gevangen nam enzovoorts. De vraag hoe lang vinden wij in een gelijk verband ook in Jeremia hoofdstuk 4 vers 14 en in vers 21, 4 vers 14, hoe lang zult gij de gedachten uw ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Hoe kun je iets lelijks mooi zeggen? En daarna ook in vers 21. Hoe lang zal ik de banier zien, het geluid der bazuin horen? De vraag is, hoe lang duurt het namelijk nog voordat men gehoor geeft aan het woord des Heren? Dat is hier de context. En daarna hebben we hem ook in Jeremia 31, het beroemde hoofdstuk. Dat hoofdstuk over dat nieuwe verbond. Al moet gezegd worden dat binnen die context de uitdrukking inderdaad weer van toepassing is, niet zozeer op Juda, maar op Efraïm. Wiens naam dan ook een paar keer genoemd wordt. Laatstelijk in vers 20 en daarna vers 22. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Dat is vol beeldspraak. Maar het komt erop neer dat in dit gedeelte, in ieder geval tot hier, en toch nog een eentje verder trouwens in dit hoofdstuk, gesproken wordt over de positie van de 10-stammenrijk dat allang in ballingschap verdwenen is, maar dat inderdaad deel zou krijgen aan dat nieuwe verbond en zelfs als eerste. En de vraag hoe lang wordt beantwoord tot de verschijning uit de dood van de Messias. Dat wil zeggen aan het begin van onze bedeling. Maar het is dezelfde vraag. Hoe lang blijft die ellende? Hoe lang die verdrukking? Hoe lang duurt dat oordeel nog? En je hebt hem in laatste instantie in Daniël hoofdstuk 12. Dat is dus helemaal aan het eind van het boek Daniël. Waarin het nou eenmaal primair gaat om de terugkeer van de troon van David naar Jeruzalem. En daar lezen wij in vers 6. Hij zeide tot een man bekleed met linnen die boven op het water der rivier was: tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En onder wonderen te verstaan, verborgenheden, dingen die wij niet kennen of niet begrijpen. En het antwoord is in vers 7, tweede helft van het vers. Na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Dat wil zeggen na 3,5 jaar. Maar dat hangt samen met wat hiervoor in de voorgaande hoofdstukken gezegd is. Want het slaat op de laatste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen aan het eind van die bestemde tijd en bestemde tijden en een helft ben je aan het eind van de 70ste week. En dat is de definitieve verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dus tot hoe lang zal het zijn? Nou ja, waar het de 10 stammen betrof, was het tot aan het begin van onze bedeling. En waar het Juda betreft, tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan gaan we weer terug naar Psalm 89. Er zijn nog meer van die schriftplaatsen trouwens, maar deze waren wel erg voor de hand liggend. Hoe lang zal dat zijn? Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Zei Elia, geloof ik, op de Karmel. In Psalm 89 zijn we inmiddels dan bij vers 48. Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. De vertaling met eeuw is niet noodzakelijk verkeerd, maar wel ongelukkig gekozen. Gelet in het Hebreeuws betekent eigenlijk glijden. Daar hoef je niks aan uit te leggen. Het is gewoon ons Nederlandse woord glijden. Gelet. Die drie letters weet u wel. G-L-D. Gelet. Glijden. Het gaat om iets wat glijdt, afglijdt of gewoon voorbij glijdt. En daarmee is het de aanduiding, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, van de tijd. Als er iets is dat voorbij glijdt aan ons, is het de tijd. En daarom wordt het woord ook gebruikt in de betekenis van age, leeftijd. En dus eventueel ook eeuw, dat hebben ze hier gekozen. Maar de zin wordt daarmee onbegrijpelijk. Ik heb het voor u even nagekeken. In de King James staat: remember how short my time is. En dan vertalen ze het gewoon met short time. Voorbijgaande tijd. En Luther vertaalt met gedenken wie kort mijn leven is. Hoe kort mijn leven is. Want dat is de strekking ervan. Hetgeen trouwens blijkt uit wat er verder volgt. Het is vreemd, meestal volgen de Statenvertalers Luther. Luther was eerder, hè, dan de Statenvertalers, veel eerder zelfs. Maar hier hebben ze dat dus niet gedaan. Doe maar. Gedenk van hoedanige eeuw is, ik ben, gedenk hoe ik glijd, hoe mijn leven voorbij glijdt. Waarom zult gij aller mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Met andere woorden, de mensen sterven allemaal. Men heeft er een soort haast mee. Het moet toch een keer gebeuren, bij het voorbijgaan van al die generaties. Daar gaat het trouwens verder over in Psalm 90. Lees even het kopje erboven. Gods eeuwigheid en vergankelijkheid van de mens. U weet wel. Aangaande de dagen, onze jaren, daarin zijn 70 jaren of zo weer zeer sterk, zijn 80 jaren. Dat is vers 10. Kortom, Psalm 90 sluit naadloos aan op deze psalm. De tijd gaat maar voorbij en wij zijn hier maar heel even. Ik heb er nog een paar andere gedachten bij overigens, bij vers 48 en 49. Want merkwaardigerwijs, wat men zo neutraal en vooral laag, oppervlakkig, vertaald met mensenkinderen, dat is toch heus het meervoud van de term zoon van Adam. Dus men had het eigenlijk moeten vertalen met zonen van Adam. Maar u weet dat de term zoon van Adam de titel is, de hoogste aardse titel is van de Messias. De zoon van Adam, de erfgenaam van de troon. En het punt is dat de term zoon van Adam als titel dus vanaf Adam vererfd werd naar wie het maar waren. Zet, Enos, Kenan, Mahalal, Eljere, Telamech en wat er maar verder was. Noach, en dan gaat hij weer verder via Heber. En dan komt hij terecht bij Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En vanaf Juda gaat hij, laten we zeggen, gaat hij verder via Peres. En komt hij bij David terecht. Zodat David de drager was van de titel zoon van Adam. Zoon des mensen. Want ja, we hebben het wel over de inzetting van het Davidische huis. Maar dat berust dan toch weer op het toegewezen koningschap aan Juda in Genesis 49. Maar ja, dat berust allemaal weer op de lijn van eerstgeborenen vanaf Adam. Uiteindelijk komt er bij Adam vandaan. En dus de titel die zo iemand draagt is zoon van Adam. En hier staat de term in het meervoud. En dat is niet gebruikelijk. Er zijn trouwens heel andere termen voor. In diezelfde betekenis. Zodat ik de idee krijg dat het niet gaat over de mensen in het algemeen. Maar dat het gaat over die erfgenamen van Adam. Ik bedoel, Adam zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Maar Adam is toch weggegleden. Gerrit. Nou ja, hij werd 930, als ik me goed herinner. Of zoiets. Maar niettemin, hij is verdwenen. En ze werden allemaal erfgenamen van de titel die er kwamen. En allemaal koningen, of misschien ook weer niet. Maar ze werden allemaal door de dood verhinderd te blijven. Hetgene staat over de oud-testamentische priesters. En dat was ook een kwestie van erfrecht, de hoge priesters namelijk. Maar het geldt voor de koningen natuurlijk net zo goed. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Het was wachten op de definitieve vervulling van al hetgeen God gesproken had. Toch? En ik denk dat dat voor de hand ligt om dat erin te lezen. Waarom zoudt gij aller mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Blijft dat zo? Dat ze allemaal sterven en dan weer opgevolgd moeten worden? Op een gegeven moment moet het toch definitief worden? En dan vers 49 bevestigt dat, want er staat er wat man leeft er. En dan denk je, dat is natuurlijk het gewone woord voor mens. Maar dat is niet zo. Er staat het woord geber. En niet ish of enos. Er staat geber. En geber, dat wordt als het even kan vertaald met geweldig. Of een geweldige. U weet wel, de mannen van naam uit Genesis 6. Deze zijn die van alles geweest zijn. De geweldigen. De mannen van naam. Geber betekent namelijk eigenlijk zoiets als valiant. Kent u dat nog, valiant? Dus... Stripboek. Nou, het betekent gewoon strijdbaar. Een krachtig iemand. Krachtig of machtig, krachtig op allerlei manieren. En gewoonlijk wordt het gebruikt voor de grote krijgers. Uit de Bijbelse geschiedenis. De mannen van David, weet u nog? De krijgshelden van David. Dus het gaat niet over de mensen in het algemeen. Maar over de machtigen onder de mensen. En dat maakt de zin ook sterker. Want hoe sterk zo iemand ook is, welke machtige leeft er die de dood niet zien zal? Hoe sterk ze ook zijn, en welke titels ze ook dragen, zoon van Adam, zoon van David, zoon van Abraham wellicht, zoon van Noach, weet je veel. Wat het maar is, ze sterven toch allemaal. En de vraag is dus weer, hoe lang blijft dat zo? Wanneer komt er iemand die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? En ik vind hem wel aardig. Want ja, wij weten wie zich aan de dood ontrukt heeft. Nou ja, dan niet in eigen kracht, want zo heet dat niet. Maar het is toch op grond van zijn verdiensten, want dat leert de Bijbel zo, dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood. Dat wil zeggen, op grond van zijn gehoorzaamheid. Dan wel op grond van zijn geloof. Goed maar eten. Daarom heeft God hem opgewekt. Of andersom, omdat hij zich ook wist te vernederen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En langs die weg is hij wel degelijk bevrijd geworden van het geweld des grafs. Straks citeerde ik uit Psalm 22 het geweld des honds. Maar de bedoeling is ook inderdaad graf, uiteraard. Hè? Maar goed, dat thema kent u uit de diverse psalmen. Dus vooruit maar. Maar zo'n geweldige zou er zijn. Het is gewoon een messiaanse profetie hier. Uiteindelijk verschijnt er een zoon des mensen, een geweldige, die inderdaad zijn ziel, zijn leven namelijk, zal bevrijden van het geweld des grafs. Ik moet daarbij, terwijl ik het zeg, denken aan Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. En dan het commentaar van Petrus, die zegt, ja, dat waren woorden van David en die was een profeet. En het gaat niet over David, maar het gaat over die zoon van David die uit zijn lijf voortkomen zal. Want God zou hem op die troon van David zetten. En dat is dan dus onder verwijzing naar 2 Samuel 7... de instelling van het Davidische koningshuis. En daarmee is het verhaal rond. Van David tot Christus, de zoon van David. En dat het een en ander van doen heeft met Sela. Jazeker, ik ben van mening het staat niet dat het ergens zwart op wit in de Bijbel staat, dus daarom zeg ik het wat terughoudend nu. Maar ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat de Heer zich zal bekendmaken. Zich zal identificeren dus. Hè, zich bekend zal maken aan Israël. Aan een gelovig overblijfsel. Inderdaad, in Petra. Na de vlucht uit de stad. En dus nadat hij als Jehovah zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg. Omdat men nou eenmaal de naam van Jehovah, de naam des Heeren, heeft aangeroepen. Daarna zal hij zich voegen bij degene die inderdaad in Azal, dan wel in Petra zijn, in die plaats haar bereid in de woestijn, en zal de Heer aan hen verschijnen. Als u mij vraagt, dus niet op de Olijfberg voor Jeruzalem, maar op de berg Hor voor Petra. In het buitenland. En dan blijkt hij te zijn Jezus van Nazareth met die littekens. Dat is ook Zacharia, maar dan nog hoofdstuk 13.
Er staat eigenlijk zo uit de graven doen opkomen. Toch ook Petra?
Uiteindelijk wel. Petra zelf wordt zelfs als een graf beschouwd, ja. En de berg daarbovenop, bovenuitstekend, is dan de uitbeelding van leven natuurlijk. Het was de berg namelijk waar Aaron werd opgevolgd door Eleazar. De berg dus van Lazarus. En dat brengt verband met de Olijfberg voor Jeruzalem. Maar het gaat niet nu om de berg van Lazarus, Eleazar, de berg voor Petra. Ik verwacht dat de Heer daar zal verschijnen als de echte Aaron, de hoge priester en koning trouwens, van het nieuwe verband. En dan zal een echt het licht opgaan, want de Aaron betekent de lichtdrager. En op de berg Hor is het graf van Aaron. En het is van oudsher een bedevaartsoord in de Arabische, in de Mohammedaanse kring voor oogleiders. Er staat een steen, die moeten ze aanraken en dan worden ze weer ziende. Niet dat je er veel aan hebt, want het is er toch steekdonker. Maar toch. Hè? Ja. Nou goed. Onze eerste gids die we daar ooit hadden, is daar de sleutelbewaarder. Ja. Maar goed, die maar even terzijde. Inmiddels, ja. Heet Mohammed, maar dat heet ze allemaal. Dus. Vers 50. Heren, waar zijn uw vorige goede tierenheden? De vraag is niet waar hij die verstopt heeft natuurlijk. De vraag is, wanneer komen die? Waar blijven die? Dezelfde vraag als waar blijft de belofte zijner toekomst? Uit 2 Petrus 3. Waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Kortom, deze is trouw. En hij blijft daarbij. Die troon wordt gecontinueerd en daadwerkelijk, hij zal terugkeren naar Jeruzalem. Maar de vraag hoe lang wordt hier herhaald in vers 50 met waar? Waar zijn uw vorige goede tierenheden? Dat is een vraag die enige malen herhaald wordt. Bovendien, ik lees toch weer even 2 Samuel 7. Het Davidisch verbond. 2 Samuel 7, vers 15. U weet wel, vers 13, ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Een van de weinige uitspraken in het Oude Testament waar God dus een zoon heeft, wel degelijk. Joden ontkennen dat altijd. Mohammedanen trouwens ook, maar dat doet er weinig toe. Maar hier staat het. Hij zal mij tot zoon zijn, dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede, met plagen der mensenkinderen straffen. En dan vers 15. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Zoals bijvoorbeeld bij Saul, waar het hele huis van Saul afgezet werd, om zo te zeggen. En zelfs gedood. Kortom, de Heer zal daar trouw aan zijn. En het heet hier ook mijn goede tierenheid. Die zal van David en van zijn huis niet wijken. En dat is dus hetzelfde als in Psalm 89. Waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt? Misschien moet ik ook, ik zou het langzamerhand wel eens moeten doen, Psalm 132 met u opslaan. Psalm 132, vers 10 dan maar. Weer het aangezicht uws gezalfden niet af, om Davids uw knechts wil. En dan vind je die drie zelfstandige naamwoorden terug. De gezalfde, David en uw knecht. Dat waren de belangrijkste termen waarmee David ook wordt aangeduid in Psalm 89. Weer hem niet af. En dan meteen vers 11. De Heere heeft David de waarheid gezworen waarvan hij niet wijken zal. Van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. En de Bijbel zelf zegt dat die woorden uit 2 Samuel 7... dat die van toepassing waren reeds op Salomo. En dat vanaf dat moment dus deze belofte waargemaakt zal worden. Dat wil zeggen, het geldt sinds Salomo. En dus logischerwijze zonder onderbreking, want anders zou de Heer ervan afgeweken zijn. En dat is niet gebeurd. Integendeel. Van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten. En dan indien uw zonen mijn verbond zullen houden. Let op uw zonen. Wanneer ze mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal. Zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Dat wil zeggen onbeperkt en continu. Want de Heere heeft Sion verkoren, heeft het begeerd tot zijn woonplaats enzovoorts. Daar moet het dus op een of andere wijze naar terugkeren. Maar ook als het daar niet is, er moet ergens minstens één. En dat is krap genomen hoor. Maar er minstens ergens één zijn, ook vandaag uit het huis van David in een koninklijke functie. En daarna ook nog vers 18. Want dat vind ik een hele mooie. Dan vers 17 dan. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Een hoorn der zaligheid heet het elders. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. En verbijster u dat er nergens een hoofdletter staat in de zin. Zodat de vertalers toch niet gedacht hebben dat het een messiaanse profetie was. En ik moet u zeggen, nee, dat is het ook eigenlijk niet. Ja, uiteindelijk wel. Maar het geldt voor de hele generatie van geslacht tot geslacht, zoals we lazen in Psalm 89. Op hem zal zijn kroon bloeien. Ook mooi kun je het zeggen. Ja. Dat wil zeggen, de kroon van David zal gecontinueerd worden op zonen van David door de tijd heen. En tussendoor wordt gezegd, nou ja, als er één niet deugt, dan zet ik hem af. Maar in het algemeen, deze waarheid blijft bestaan. En dat het in de loop van de geschiedenis wel eens problematisch geweest is. Ach, ja, ik weet niet, misschien mag ik het helemaal niet vertellen. Misschien is het dom om te vertellen. Maar als je de geschiedenis volgt van de koningen hier in Europa, onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Man, wat een verhaal zeg. Moord en doodslag onderling. Maar als je denkt dat het uitsterft, nee, heb je geen stukken aan. Over en weer, en het is allemaal familie, en dat wordt gecontinueerd in de loop der tijd. Dat gaat maar door, hè. U weet wel, de Hunnen en de Oostgoten en de Westgoten en de Franken waren allemaal vijanden van elkaar, maar de koningshuizen waren familie. Ja, die trouwden elkaar. Zeg maar. Breek me de bek niet los. Dat is echt waar. Die lijnen gaan gewoon door. En ze vermoorden elkaar en hun broeders enzovoort. Allemaal strijd om de macht. En dan denk ik inderdaad, het zwaard zal van het huis van David niet wijken, want dat het huis van David is. Ja, dat zit er dik in. Ja, zo zonder meer. Nee, ook die Oost-Europese. Niet alleen onder de Kelten via Brittannië, maar ook via de Germaanse, dan wel Saksische volkeren vanuit de Caucasus. U weet wel, langs de Krim en de Oekraïne. En, over de Dnieper en de Djono. En de, wat het maar was. Maar dat is echt waar. Die geschiedenissen zijn bekend. Alleen, ja, je moet er naar zoeken. Tot mijn verbijstering, maar. Maar het lukt goed om ze te vinden, ja. Toen maar. De Heer had het beloofd nou eenmaal. En de vraag is, wanneer komt het? Vers 51. Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Hier is dat huis van David feitelijk antwoord. Of de Heer is antwoord. Of wie het maar is die in wiens mond die woorden gelegd worden. Maar in ieder geval erfgenamen van dat huis, om zo te zeggen. Die knechten dus. Terwijl er slecht ervoor staat met die troon van David. Gedenk, Heer, aan de smaad uw knechten. Dat wil zeggen, die worden gesmaad. Gods naam wordt gelasterd. In onze dagen en wat Israël heet officieel en wat als zodanig herkenbaar is, wordt in ieder geval gesmaad. Daar gaat het om. Dat is die lijn die via Juda loopt hier nog steeds. Hè, dat stuk vanaf vers 39. Om uw wil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. En ook de Joden vragen, hoe lang blijft het zo? Die Messias moet toch een keer komen? Maar ja, geloofden ze de schriften maar. In plaats van religieus te zijn. Gedenk aan de smaad, uw knechten, de smaad die ik in mijn boezem draag, staat er. Van alle grote volken, waarbij het idee is dat men gesmaad wordt door alle grote volken. Dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Het schijnt dat dat een legitieme lezing is, dat het kan zo. Maar in werkelijkheid, in het origineel, dat wil zeggen in het Hebreeuws, staat gewoon: ik draag in mijn boezem al de grote volken. Dat is de tweede zin. Heere, gedenk aan de smaad uw knechten. Ik draag in mijn boezem al de grote of vele of talrijke volken. Dat is letterlijk wat er in het Hebreeuws staat. Dus niet de smaad van die volken wordt gedragen, maar er wordt smaad gedragen. En die volken worden in de boezem gedragen. En voor de goede orde, wat vertaald is met volken, is niet het algemene goi, maar het is am. Zodat toch De eerste optie zou zijn dat het wellicht over Israëlitische volkeren gaat. En dus ik heb geen moeite met gewoon de letterlijke lezing. Dat wil zeggen, degene die hier aan het woord is, zegt: ik draag al die volken in mijn boezem. Waarom ook niet? De Heer zegt over Efraïm: ik gedenk nog steeds aan hem. Nadat ik tegen hem gesproken heb, hij is nog steeds een troetelkind. En wat dat maar was ook alweer in Jeremia 31. Is een ingewand, en ik heb hem nog steeds in mijn ingewand. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het daarover gaat. En dus over dat deel van Israël dat in ballingschap is. Dat, nou ja, verdreven is uit Jeruzalem enzovoorts. Niet dat het veel uitmaakt, want het gaat gewoon om de smaad en het vakant zijn van de troon in Jeruzalem. Binnen dat kader staat het vers, daar gaat het dus toch over. En dat waarmee vers 52 begint, slaat inderdaad weer op die smaad. De smaad waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen uw gezalfden smaden. De voetstappen van uw gezalfde. En dat is sinds vers, welk het maar was, sinds het begin van de psalm, zal ik maar zeggen, is dat toch heus David en het Davidische huis. En vandaar dat men het ook met een kleine letter geschreven heeft. En op de Messias is het uiteindelijk ook van toepassing. Ik heb zo mijn ideeën, ik stel mij zo voor dat dit een soort gebed is in uiterste nood van: komt het nog ooit eens een keer goed? En je kunt zeggen, dat vragen de Joden dan misschien, maar ja, die zijn helemaal ongelovig, weet u wel. Het is wat moeilijk om ze dit in de mond te leggen. Niet dat het niet zou kunnen, maar dan moet het ongeveer aan het eind van de 70ste week zijn. Maar ik vind altijd toch wel een wat makkelijke oplossing al dat soort dingen meteen weg te redeneren naar het Joodse volk, alsof het andere deel van het oorspronkelijke Israël niet zou tellen. Per slotte hebben we in ieder geval de profetieën van Hosea en van Amos die exclusief handelen over de 10 stammen van Israël. En hun bestaan onder het oordeel en met de vraag: wanneer komt het nog eens goed? En Amos eindigt dan ook inderdaad met te zeggen: nee, maar de troon van David zal hersteld worden in Jeruzalem. Ooit. Terwijl het over de 10 stammen ging, notabene. En ik ben geneigd te denken dat dit wellicht ook het gebed is van de 10 stammen in de eindtijd. Hoe lang duurt dat nog? Nou ja, van de gelovigen daaronder. Maar vragen wij ons dat ook niet af eigenlijk dan? Hoe lang duurt dat nog? En vergis u niet, vandaag denken wij dat dan misschien niet. Maar weet u, rijken gaan ten onder. Zomaar van de ene dag op de andere dag soms. En ik heb het niet alleen maar over Oost-Duitsland. Er staat gewoon een datum over toen en toen. Die wende heette dat. En van het ene moment op het andere ging het ijzeren gordijn open en kon er heen en weer gelopen worden en het hele land bestond niet meer. En we vragen ons af wanneer het met België gebeurt. Nee, ik bedoel serieus. Oh, geen Oekraïne dan. Iets verder weg dan. Land is failliet. Nou en dan? En wij in Nederland gaan vanzelf failliet, want wij gaan weer eens miljarden steunen aan Oekraïne en alles. Wij kopen die landen op uit het oogpunt van gebiedsuitbreiding. En we liggen er krom voor, want dat is wat we doen eigenlijk dan. Hè? En je gaat vanzelf failliet, hè? Ja, en het Rijk van de Visigoten, dat weet niemand meer, maar het Rijk van de Visigoten, kent u het Rijk van de Visigoten nog? Die Alarik is koning, is beroemd geworden omdat hij de Hunnen weer weggejaagd heeft uit West-Europa. Maar ja, toen kwam Clovis, de koning der Franken, en toen werden ze verslagen. En sindsdien bestaat het hele Rijk niet meer. Het heeft 89 jaar bestaan. Hier in West-Europa. Zomaar weg. Wat is er overgebleven van Bourgondië? Dat is iets dichter bij huis en ook wat recenter. Die landen bestaan niet meer. Die zijn gewoon op de fles gegaan. Wat is er van het Romeinse Rijk geworden? Het is in elkaar gedonderd. Wegens hoogmoed enerzijds. En aan de andere kant doordat ze inderdaad legers niet onderhielden. En wat het maar was, vonden ze ook te duur worden. En toen werd Europa overspoeld door die zogenaamde Germaanse stammen. Door die Israëlieten dus. Want daar komt het op neer. En weg was het Romeinse Rijk. Ik bedoel, landen gaan naar de Filistijnen. En hoe lang het nog duurt met onze landen hier. Is een kwestie van tijd. Je kan het uitrekenen. We zijn democratisch en wachten tot islam de meerderheid heeft. En in sommige steden is dat al heel snel. En wat het land zelf betreft zal het iets langer duren, dan is het gebeurd. Dan worden we gewoon een provincie van... worden een sultanaat, worden we dan of zoiets. Hè? Ik ben er zelf van overtuigd. Daar gaat het naartoe. Hoe lang nog? En we vragen ons af hoe lang duurt het voordat de Heer zich over ons ontfermt. Als land bedoel ik dan, hè? Nou ja, niet dat ik daar wakker van lig. Dat nou weer niet. Maar ja, men zegt let op de tekenen der tijden. Ik probeer het zo min mogelijk te doen, maar... Want ik word er zenuwachtig van. Ja, dat meen ik echt. Maar toch. Maar daar gaat het wel naartoe. De ondergang van de hele westerse wereld. En dan is dezelfde vraag die wij zo graag bij de Joden neerleggen. Die ligt gewoon bij de 10 stammen ook weer. En dat is zeker het geval na de opneming van de gemeente. En daarmee de verschijning van de antichrist. Dan is het met de hele westen gebeurd. Wat las ik vandaag? Amerika heeft nooit zo'n klein leger gehad in al de jaren van haar geschiedenis niet. Ja, precies, ja. Maar het is nog nooit kleiner geweest dan nu. Nog geen 500.000 mensen. Nog geen 500.000 militairen. U zegt dat zijn er veel. Dan moet ik u zeggen, nou in de dagen van David, het koninkrijk van David, had hij 1,5 miljoen hoor. Staat in de Bijbel. Gespecificeerd. Iets van, wat was het ook alweer, 1,1 miljoen ongeveer uit Israël. En dan nog 400.000-500.000 uit Juda. Zodat je ziet dat het toen ook al twee waren, maar dat maar even terzijde. 1,5 miljoen. En daarom was het zo sterk land. Sorry. Ja, je hoort van mij soms vreemde dingen, ik weet het. Maar ik denk dat we niet te redden zijn hier hoor, in West-Europa. Zeker niet met deze vreemde instelling dat we alle failliete landen aan de grenzen van Europa opkopen. Er staan er nog een paar op, zag ik. Ik zag van de week een kaartje. Wat er nog meer aan de rand staat.
Ik meen dat de Partij van Arbeid 400.000 euro's gebruikt om de Marokkanen op te halen.
Nou ja, ik wil het helemaal niet weten, broeder. Ik zei toch, ik word er zenuwachtig van.
Ja. Ja.
Maar ja, après nous le luge. Toch maar weer. Waarmede de smaadheid waarmede, o Heer, uw vijanden smaden, waarmee zij de voetstappen uw gezalfden smaden. Dus ze smaden de wegen, de voetstappen, het doen en laten. Daar staat het woord Jacob. De hiel. Hiel van het lopen. Ja. En van het wenden van de links en rechts. Wat men maar doet. En wat die gezalfde ook doet, men wordt erom gesmaad. En het slaat niet alleen op de Messias. Het slaat dus op die troon van David en zijn opvolgers op die troon. En daarmee gaat het dus fout lopen. Ik denk, het is uiteindelijk zo dat die koningen uit het huis van David, oké, die zijn er gebleven, hebben zich als huis van David, zal ik dan maar zeggen, als koninklijke huizen weten te continueren. Maar we staan wel aan het eind van die rit, hè? Dat weet iedereen. En wij verbazen ons erover dat er af en toe nog weer eens een troonsopvolging ergens is. Want wij verwachten dat men dan op zegt, oké, dat was het dan. En als zo'n land op de fles gaat, dan is het ook afgelopen met koningschap. Zoals in Griekenland, zoals in Roemenië. Noem nog eens wat. Weet ik niet. Maar zo gaat het toch. Dus het komt niet goed. Dat wil zeggen, het gaat sowieso slecht met de wereld. En dan verschijnt de Messias. Dan zal de Heer de troon geven aan degene die daarop recht heeft, al 2000 jaar lang, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dan verschijnt de Heer en hij zal inderdaad die troon opeisen in Jeruzalem. Is er geen Jeruzalem? Oké, dan zal het gebouwd worden. Enzovoorts. Ondanks alles en ondanks wat er in de wereld rondgaat en ondanks de heerschappij van de antichrist, populair en kort door de bocht gezegd. Maar dan gaat het toch gebeuren. Maar het wacht inderdaad hierop. Op dit gebed, op deze vraag aan de Heer. Hoe lang nog, Heer? Hoe zit dat met uw goede tierenheid? En hoe zit het, waar blijft de belofte uw toekomst enzovoorts? En aan de ene kant verschijnt dan antichrist, maar aan de andere kant verschijnt Christus. En die strijd wordt hier op aarde uitgevochten. Beginnend bij Jeruzalem, inderdaad. Maar hoe het afloopt weten wij. En hier wordt het gesuggereerd. Geloofd in de zin van geprezen, zei de Heere in eeuwigheid. Amen, ja amen. En ondanks dat hele negatieve stuk vanaf vers 39... eindigt het alsnog met geloofd, zei de Heere in eeuwigheid. Je zou dat verwachten onder vers 38... na dat eerste deel van de psalm, maar staat heus helemaal aan het eind. Dat wil zeggen, na verloop van tijd zal die troon hersteld worden, en nu definitief, in Jeruzalem. En door degene die daarop recht heeft. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw profetisch woord, waaruit wij inderdaad u leren kennen. En niet abstract als die onkenbare God en zijn hoedanigheden, maar we leren u kennen uit uw handelen, uit uw spreken, uit uw hand ook in de geschiedenis. En we danken u daarom dat we leren zien dat de geschiedenis uw geschiedenis is en daarmee de heilsgeschiedenis. Dat u een plan volvoert in de loop van de tijd, in verleden, heden en toekomst. En dat wij leven nu dicht voor de dagen waarin zal worden wederopgebouwd al wat de profeten gesproken hebben. En dat na zulke lange tijd van zwijgen en van verberging u alsnog in heerlijkheid zult verschijnen. Boven alles leren wij uit uw woord dat wij daaraan deel zullen hebben. En dat wij door de rijkdom van uw genade deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus. En dat op die grond wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als eerstelingen van dat koninkrijk van het nieuwe verbond. Als mede-erfgenamen met Christus. Dat zijn dingen, Vader, die we eigenlijk helemaal niet ons voor kunnen stellen, maar die u ons geopenbaard hebt in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. Wij danken u daarom dat u voor ons realiteit geworden bent. En dat we uw hand, uw woord herkennen, ook in de zaken om ons heen, in de wereldgeschiedenis, maar ook in de huidige situatie van de wereld. En we danken u te mogen weten dat hoezeer ook die macht van de Satan zal toenemen, verhevigd zal worden, dat niettemin u uw heerlijkheid zult openbaren en uiteindelijk en definitief uw macht zult vestigen in heel deze schepping. Wij danken u daarom dat we nu reeds mogen leven als uw kinderen, als uw dienstknechten bovendien. En nu reeds mogen leven tot eer van uw naam. En dat u een werk doet, weliswaar niet aan de wereld, maar niettemin zeker wel in een ieder van ons. Want dat is wat u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat we aan uw hand mogen leven en mogen zeggen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Wees u daarom ons nabij, op grond van deze beloften en om Christus wil. Amen.